Er zijn inmiddels heel wat films die mensen filmlocaties laten bezoeken. Maar er zijn er, denk ik, weinig zo invloedrijk als de serie films over die jongen die een tovenaarsleerling blijkt te zijn. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je gaat denk ik weer dingen horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering en over de mensen die je maakte. En je krijgt weer te horen waar die werd opgenomen. Daarnaast probeer ik je duidelijk te maken waarom ik zo ontzettend graag filmlocaties bezoek. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je mee naar het Verenigd Koninkrijk voor de filmlocaties van Harry Potter en de Philosopher's Stone. Het is denk ik een van de meest gestelde vragen die ik krijg. Zeg Jeroen, bezoek jij al die filmlocaties nou echt zelf? Nee, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Daarvoor zijn het er gewoon te veel. En nog belangrijker, daarvoor liggen ze vaak te ver uit elkaar. Kijk, het fijne van films als Notting Hill en Before Sunrise is dat de filmlocaties zo dicht bij elkaar liggen. Daardoor kun je ze vrij gemakkelijk bezoeken. Dat is bij heel veel andere films totaal anders. Neem nou de eerste Harry Potter. Die werd weliswaar opgenomen in het Verenigd Koninkrijk, maar wel op zulke uiteenlopende plekken dat je die niet eventjes bezoekt. Toch vond ik het wel tijd voor een aflevering over Harry Potter, want als er één serie is geweest die het bezoeken van filmlocaties op de kaart heeft gezet, nou dan was het toch wel Harry Potter. Ja, ik hoor je denken James Bond en The Lord of the Rings dan. Ja, helemaal waar. Maar Harry Potter was echt ontzettend belangrijk daarbij. En kort geleden kwam ik er ook nog eens achter hoeveel van die Harry Potter locaties ik in de loop van de jaren eigenlijk wel niet heb bezocht. Maar om je verwachtingen toch weer wat te temperen, nee, niet allemaal. Laat me eens even beginnen bij de locatie die je pas helemaal aan het einde van de eerste film echt heel goed in beeld krijgt. Het treinstation bij Hogwarts. Daar waar Harry aan het einde van het eerste schooljaar even afscheid neemt van Hagrid.
Thanks, Hagrid.
Go on, I'm with you now.
Die scène werd gedraaid bij het charmante station van Goathland in Noord-Engeland. Het was de laatste scène uit de film, maar hij werd als een van de eerste gedraaid. De opname van Harry Potter en de Philosopher's Stone begonnen officieel op 29 september 2000 in de Leavesden Studios bij Londen. Maar 3 dagen later, op 2 oktober, werden de eerste meters film geschoten bij dat treinstation van Goathland in het graafschap North Yorkshire. En dan is er natuurlijk ook nog dat andere treinstation met het beroemde perron, 9¾. Dat werd gefilmd op King's Cross Station in het hartje van Londen, op het perron tussen de sporen 4 en 5. Tegenwoordig loop je daar niet zomaar meer naartoe, want sinds de renovatie van het station kun je alleen het perron oplopen als je een geldig treinkaartje hebt. Maar om al die toeristen toch hun pleziertjes te geven, kun je tegenwoordig bij de ingang die leidt naar perron 9, 10 en 11 wel een foto maken met een bagagekaartje dat in de muur verdwijnt. En daar vind je ook de Harry Potter winkel waar je je geld heerlijk kunt laten rollen. Er is nog iets anders dat je moet weten. Elk jaar op 1 september staat de hal van King's Cross echt stampvol Potterfans. Tegen 11 uur wordt er dan afgeteld naar het moment waarop de stationsspeaker de leerlingen van Hogwarts oproept om aan boord te gaan. Het is maar een paar seconden hoor, maar het is wel echt een enorme happening.
3, 2, 1. May I have your attention please? The Hogwarts Express is now departing from platform 9¾. All students are kindly reminded to stick to your ticket and board the carriage at once. All aboard!
En dan nog even over het echte werk, het echte filmwerk. Voordat Harry in de film naar de trein gaat, loopt hij met Hagrid over de voetgangersbrug in King's Cross. Ja, ik bedoel deze scène.
Now, your train leaves in 10 minutes. Here's your ticket. Stick to it, Harry. That's very important. Stick to your ticket.
Platform 9. But Hagrid, there must be a mistake. This is platform 9¾. There's no such thing. Is there?
Nou, over perron 9¾ heb ik je al wat verteld. Maar als je die hele mooie ijzeren brug vandaag de dag in dat station zoekt en je bent niet goed voorbereid, dan kom je misschien voor een teleurstelling te staan. Want die brug, die is er namelijk niet meer. Hij is vervangen door een modern ontwerp. Maar, en daar komt gelukkig toch weer deze podcast in beeld, is de brug niet verloren gegaan. Hij is verhuisd naar het plaatsje Ropley. Dat ligt een half uur rijden vanaf Southampton aan de Zuid-Engelse kust. De Handyside Bridge, zoals die heet, is gedoneerd aan de Midlands Railway. Dat is een club die stoomlocomotieven in leven houdt. Nou, kortom, als je dus de Harry Potterbrug echt nog een keer zelf wil oversteken, dan moet je naar Zuid-Engeland. De invloed van Harry Potter is nog steeds gigantisch. Ook al is het dit jaar alweer 13 jaar geleden dat de laatste film uitkwam. De films worden nog steeds bekeken. De boeken worden nog steeds gelezen en de merchandise vliegt nog steeds over de toonbank. En de filmlocaties worden nog steeds goed bezocht. De totale economische waarde van Harry Potter wordt geschat, hier komt het, op $34,5 miljard. En dan te bedenken dat het allemaal begon met die ene vrouw in de bijstand. Joanna Rowling, we kennen haar vandaag de dag allemaal als J.K. Rowling, kwam op het idee voor Harry Potter tijdens een treinreis van Manchester naar Londen. Dat was in 1990. Toch zou het nog 5 jaar duren voordat de eerste versie van het boek Harry Potter en de Philosopher's Stone klaar was. In de jaren ertussen verloor Rowling haar moeder, kreeg ze haar eerste kind, strandde haar huwelijk en werd ze afhankelijk van de bijstand. Maar ondertussen zat ze wel op een mandje met gouden eieren. Alleen zagen de uitgevers dat op dat moment niet. 12 uitgevers weigerden het boek. Maar Barry Cunningham en zijn baas Nigel Newton van Bloomsbury Publishing besloten wel in te stappen. Het is een heel mooi verhaal hoe Newton het manuscript mee naar huis nam en het aan zijn 8-jarige dochter Alice gaf. Ze kwam al na een uur bij hem terug en zei dat het een van de beste boeken was die ze ooit had gelezen. Het voorschot dat Rowling kreeg was £2800. Ik denk dat ze toen niet heeft kunnen voorspellen dat ze 25 jaar later een geschat vermogen zou hebben van om en nabij $1 miljard. Vooruit. We pakken de draad weer op van de filmlocaties. En dan ga ik naar Bracknell, een plaatsje zo'n 50 kilometer ten westen van Londen. Daar vind je op Picket Post Close, nummer 12, het huis waar Harry opgroeit bij zijn vreselijke oom en tante en zijn net zo'n vreselijke neefje. Het huis is een bedewaartsoord voor Potterfans, maar weet dat alleen de eerste film daar op de stoep en in de straat werd gefilmd. Voor de andere films werd uitgeweken naar de studio. En weer even tussendoor, als je er ooit heen gaat, respecteer dan alsjeblieft de privacy van de mensen die er tegenwoordig woonden, want het is natuurlijk, ja, je begrijpt het al. De volgende locatie vind je in de dierentuin in Londen, in Regent's Park, en wel in het reptielenhuis. Dat is de plek waar Harry erachter komt dat hij blijkbaar met slangen kan praten. En nu we toch in Londen zitten, in het zakendeel in de city ligt midden tussen de hoge moderne gebouwen een fantastische fantastische plek. Leadenhall Market geheten. Ik kan het je zo enorm aanraden om dat ooit te bezoeken, als je dat niet al lang een keer gedaan hebt. Het is een geweldige in Victoriaanse stijl gebouwde passage. Voor mij onlosmakelijk verbonden met Harry Potter. Harry en Hagrid lopen er doorheen op weg naar de toegangsdeur tot Diagon Alley. In de film is dat een grijze, grauwe bedoeling. Tegenwoordig leidt de deur je niet naar een magische wereld, maar naar een opticien. En dan is er nog een typische Potterplek in Londen. En die ligt aan Strand. Ik heb het over Australia House. In dat mooie pand zit de ambassade van Australië. In 2000 werd het interieur een beetje aangepast voor de opname van de eerste film. In die film is het namelijk de entree van de Gringotts Bank. Australia House is jammer genoeg niet geopend voor het gewone publiek. Ik heb hier nog zoveel meer te vertellen over de locaties, maar nu eerst weer even terug naar het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van die eerste Harry Potter film. In dezelfde periode dat J.K. Rowling ergens een vreugdedansje gemaakt moet hebben, omdat haar eerste boek zo goed werd ontvangen, zo rond 1997 zitten we dan, kreeg de Engelse filmproducent David Heyman van een van zijn mensen bij Heyday Films het Harry Potter boek in handen. Die zei tegen hem, jij gaat dit zo leuk vinden. Het gaat over een jongen op een tovenaarschool. Maar Heyman vond de titel 3 keer niks. Met een beetje tegenzin begon hij aan het boek. Maar toen hij eenmaal begonnen was, kon hij het niet meer wegleggen. Je moet weten dat David Heyman er net een kort avontuur in Hollywood op dat moment op had zitten. In Amerika had hij onder meer de rauwe film Ravenous geproduceerd. Hij was naar Londen teruggekeerd met het idee dat het tijd was voor een film voor de hele familie. En daarbij had Heyman in eerste instantie zijn zinnen gezet op de verfilming van het boek The Ogre Downstairs van Diana Wynne Jones. Maar dat hele plan, dat viel in duigen. En toen kwam Harry Potter op zijn pad. Niet lang daarna ontmoetten Heyman en Rowling elkaar voor de eerste keer. En Rowling moet wat gezien hebben in de in Londen geboren filmproducent, want ze kwamen vrij snel tot een afspraak over een filmversie. In 1998 keerde David Heyman terug naar Hollywood voor een afspraak met filmstudio Warner Bros. Op dat moment had hij niet alleen de filmplannen voor Harry Potter en de Philosopher's Stone in zijn tas zitten, maar ook die van The Chamber of Secrets, het tweede boek dat toen net was verschenen. Warner kocht de filmrechten voor de eerste 2 boeken in 1999 en ze betaalden er zo'n $700.000 voor. Aan die koop hingen wel wat eisen van schrijfster J.K. Rowling. Ze wilde dat Warner geen loopje zou nemen met het verhaal en de films echt zou baseren op haar boeken. En ze wilde ook final script approval. En oh ja, controle over de merchandise. Je weet wel, de toverstokjes, de kleding, de snoepjes, etc. etc. En daarmee sloot ze echt een gouden deal. Warner ging in 1999 op zoek naar iemand die het boek tot een filmscript zou kunnen en willen bewerken. Dat was het moment dat Steve Kloves in beeld kwam. Kloves was zo'n 10 jaar eerder, in 1989, bekend geworden bij een groot publiek door het schrijven en regisseren van de film The Fabulous Baker Boys. Hij nam daarna een uitgebreide sabbatical en begon 7 jaar later aan het script voor de film Wonder Boys, waar hij ook nog een Oscar-nominatie voor kreeg. En toen was daar begin 1999 opeens dat pakketje van Warner. In dat pakketje zaten beschrijvingen van boeken waar Warner de rechten van had gekocht. En normaal gooide Steve Kloves zo'n stapeltje vaak aan de kant. Maar nu zat er een filmproject tussen dat hem aansprak. Een boek met de titel Harry Potter and the Philosopher's Stone. Kloves belde Warner en liet weten dat hij er eigenlijk wel over door wilde praten. En zo kwam het dus tot een afspraak met producent David Heyman, wat studiomensen van Warner en J.K. Rowling. En dat moet een hele bijzondere ontmoeting zijn geweest, want Steve Close, die inmiddels een enorme Harry Potter fan was geworden, was ontzettend zenuwachtig voor die meeting. En Rowling was op haar beurt bang dat ze de schrijver zou gaan ontmoeten die haar baby de vernieling in zou gaan helpen. Maar een van de eerste dingen die Close tegen Rowling zei: weet je wat mijn favoriete karakter is? En ze was op van alles voorbereid, maar blijkbaar niet op de naam Hermione. J.K. Rowling was helemaal gelukkig en de twee werden hele goede vrienden. Steve Close zou uiteindelijk 7 van de 8 filmscripts van de Harry Potter films schrijven. Alleen de 5e film, Harry Potter and the Order of the Phoenix, sloeg hij af, omdat het schrijven van de 4e film hem ontzettend veel moeite had gekost. Terwijl Steve Close aan het schrijven sloeg, ging David Heyman op zoek naar een geschikte regisseur. En daar zijn ook diverse verhalen over te vertellen. Zoals het verhaal dat Brad Silberling, de regisseur van de film Casper, de eerste was die interesse toonde. Of het verhaal dat J.K. Rowling zelf de voorkeur uitsprak voor de Britse regisseur Terry Gilliam. Maar de bekendste kandidaat met wie werd gepraat, ja, dat was toch wel Steven Spielberg. Die zat na het afronden van Saving Private Ryan in 1998 een beetje in dubio wat zijn volgende project zou gaan worden. Er dienden zich wel wat dingen aan. Memoirs of a Geisha bijvoorbeeld. En Minority Report. En Artificial Intelligence. Het project dat Stanley Kubrick niet had kunnen afmaken. Of zou Spielberg toch vallen voor Harry Potter? Producent David Heyman heeft het later in een interview altijd ontkend, maar Spielberg zou tijdens een van de besprekingen hebben voorgesteld om van Harry Potter een soort Toy Story-achtige animatiefilm te maken, met de stem van acteur Haley Joel Osment. Nou, die laatste zou de klus zeker nooit hebben gekregen, want J.K. Rowling wilde alleen dat Britse acteurs aan de film zouden meewerken. Dat zou trouwens later nog een flinke teleurstelling opleveren bij iemand anders, maar dat vertel ik je straks. Hoe dan ook, Spielberg besloot te kiezen voor Artificial Intelligence, met overigens Haley Joel Osment. Dat maakte de weg vrij voor iemand anders die inmiddels zo verliefd was geraakt op het project dat hij het koste wat kost binnen wilde halen. En dat was Chris Columbus, de regisseur van films als Home Alone 1 en 2 en Mrs. Doubtfire. Columbus was net als de uitgever van het boek voor hem in de ban geraakt van het project door zijn dochter. Die bracht Harry Potter bij haar vader onder de aandacht en toen was hij ook verkocht. Columbus bereidde een pitch voor die 2 uur duurde en hij legde daarin uit wat voor soort film hij voor zich zag. Een film qua beeld, kleur en gevoel, geïnspireerd door Great Expectations en Oliver Twist van de grote regisseur David Lean. Een film die je als kijker, zodra je de wondere wereld van Hogwarts ingaat, voortdurend versteld moest doen staan. Volgens de verhalen mocht Chris Columbus met Harry Potter aan de slag, omdat hij tijdens die presentatie precies het juiste zei. Hij vond dat elk boek zijn eigen film moest krijgen en hij wilde alleen maar met Britse acteurs werken. En een ander voordeel dat voor hem pleitte? Dat hij met zijn vorige films had bewezen ontzettend goed overweg te kunnen met kinderen. Als je nou een echte Potterfan bent, dan moet je een keer naar Alnwick Castle. Dat ligt inderdaad bij het plaatsje Alnwick, zo'n 30 minuten van de Schotse grens. En dat is dan nog 2 uur rijden naar Edinburgh, dat je dat even weet. Dat kasteel, dat ligt er al sinds 1100 en het wordt nog steeds bewoond. Ook al is het in de zomermaanden een toeristenplek van je welste. Het kasteel is eigendom van de Percy family en de huidige eigenaar, Ralph Percy, is de 12e Duke of Northumberland. Hij en zijn familie wonen in een deel van het kasteel waar de toeristen natuurlijk niet bij kunnen. Het is precies het soort kasteel waaraan ik denk als ik aan Engeland denk. Zo een beetje Robin Hood-achtig. En het is ook een prachtige plek om het fictieve Hogwarts tot leven te brengen in de scène waarin Harry en de eerstejaarsleerlingen leren vliegen op een bezemsteel.
Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Everyone step up to the left side of their broomstick. Come on now, hurry up. Stick your right hand over the broom and say up.
Up! Up! Olmen Castle is gewoon een te gekke plek. Die kasteelmuren, die toegangspoort, dat spectaculaire groen en kortgehouden gras. Dat vonden trouwens ook de locatiescouts van Downton Abbey, Robin Hood, Prince of Thieves en de Transformers, om maar een paar voorbeelden te geven. De link naar het kasteel vind je in de show notes. Aan het filmen in Groot-Brittannië hangt nog een ander mooi verhaal. Want nog voordat De Kogel door de Kerk was wie de film mocht gaan regisseren, kregen producent David Heyman en de mensen bij Warner al bezoek uit het Verenigd Koninkrijk. Het waren twee vertegenwoordigers uit de Britse filmsector. En die kwamen een pleidooi houden om de film helemaal in het Verenigd Koninkrijk te maken. En ze hadden wat cadeautjes meegenomen. Waaronder extra hulp bij het zoeken naar en het regelen van de filmlocaties die gewenst waren, een aanpassing van de arbeidswet om kinderen gemakkelijker aan de film mee te kunnen laten doen en voldoende en langdurige ruimte en Leavesden Studios net buiten Londen. Maar ze kwamen ook met de boodschap dat Harry Potter wat hen betreft eigenlijk gewoon zo op en top Brits was dat de films daar gewoon gefilmd moesten worden. En dan de verhalen over de casting en de acteurs. Maggie Smith, om daar maar eens even mee te beginnen, werd als een van de eerste vastgelegd voor de rol van professor Minerva McGonagall. En toen was het de beurt aan Alan Rickman, die de rol van professor Severus Snape moest gaan spelen. Dat bleek allemaal redelijk snel kat in het bakkie. Maar het werd wat lastiger bij de van oorsprong Ierse acteur Richard Harris. Die had beduidend meer overtuiging nodig. Hij zei tot 3 keer toe nee tegen de rol van hoofdmeester Albus Dumbledore. De reden? Hij wilde zich niet verbinden aan de vervolgfilms. Maar toen greep zijn kleindochter in. Als je de rol niet neemt, praat ik niet meer tegen je, schijnt ze gezegd te hebben. En dan was er nog de rol van Hagrid.
You're a wizard, Harry.
Die dus. Daarvoor had J.K. Rowling altijd maar 1 acteur in gedachten. En dat was Robbie Coltrane. Toen die werd gebeld, hoorde die aan de andere kant van de lijn: jij gaat Hagrid spelen en we gaan er geen discussie over hebben. Een acteur die de rol echt heel graag gespeeld zou hebben willen, was Robin Williams. Hij belde persoonlijk met regisseur Chris Columbus, met wie hij onder meer Mrs. Doubtfire had gemaakt. En hij vroeg hem echt, hij smeekte hem echt om de rol. Maar Columbus moest nee zeggen. Ook al had hij misschien wel gewild. Want ja, J.K. Rowling wilde alleen Britse acteurs. En als ik al die namen die ik je net genoemd heb nou zo voorbij hoor komen, dan is het toch eigenlijk best heel verdrietig dat alleen Maggie Smith nog onder ons is. Ik bedoel, Alan Rickman, Richard Harris, Robbie Coltrane, ja, en zelfs ook Robin Williams. Maggie Smith wordt, als het goed is, in december 2024 90 jaar. Let's hope so. En je moet ook echt op de website IMDb een keer kijken naar de lijst met alle Britse acteurs die in de Harry Potter films hebben gespeeld. Dat is toch echt zo'n ongelooflijk indrukwekkende lijst. En dan door naar de 3 kindacteurs. Er waren nog wel wat andere acteurs in beeld hoor, voor de rollen van Ron Weasley en Hermione Granger. Maar Rupert Grint en Emma Watson waren al met al vrij snel gecast. Dat was echt totaal anders bij Harry zelf. Chris Columbus zag volgens de verhalen echt duizenden jongens. Waaronder acteur Jamie Bell, die door verschillende mensen naar voren was geschoven. Maar Bell was op dat moment al 14 jaar oud en bleek te oud. Hoe dan ook, in de zomer van 2000 was Harry nog steeds niet gevonden, terwijl Warner in september van start wilde met de opname. Eigenlijk wist Chris Columbus heel goed wie die wilde, want hij had de acteur in kwestie al gezien, in een BBC-versie van David Copperfield. Maar de ouders van de acteur in kwestie, Daniel Radcliffe, wilden er niet aan. Ze wilden hun zoon van bijna 11 niet aan de enorme druk van zo'n grote productie blootstellen. Bovendien had de jonge Daniel Radcliffe aangegeven eigenlijk te willen stoppen met acteren na David Copperfield. En toen de casting director dat allemaal duidelijk probeerde te maken aan Chris Columbus, liepen de gemoederen zo hoog op dat zij ontslag nam. Maar er was gelukkig nog een route. Producent David Heyman kende de vader van Daniel Radcliffe. En toen Heyman de Radcliffes tegenkwam in het theater, vroeg hij of hij toch niet een keer een kopje thee mocht komen drinken. Bij die ontmoeting nam die regisseur Chris Columbus mee en samen overtuigden ze de ouders van Daniel Radcliffe dat zij zich geen zorgen hoefden te maken. De acteurs zouden worden beschermd en op de set konden ze gewoon hun huiswerk maken. En Daniel, die wilde uiteindelijk ook wel. De rest is, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen zeggen, history. Over history gesproken, het Verenigd Koninkrijk heeft echt nog een heleboel prachtige historische plekken. En filmmakers zijn daar doorgaans ook heel blij mee, want dat betekent dat je niet altijd alles in de studio hoeft na te bouwen. Al werd dat voor veel van de latere Potterfilms wel gedaan, door de werkelijk, en ik moet hem hier ook even noemen, briljante production designer Stuart Craig en natuurlijk zijn mensen. Een van die kenmerkende Potterplekken is de grote hal in Hogwarts. Daar waar de leerlingen zich verzamelen, waar ze eten, waar ze feesten en waar ze de sorteerhoed op krijgen. Die grote hal, die werd in een studio gebouwd en voor elke film weer gebruikt. Maar Stuart Craig liet zich bij het ontwerpen ervan inspireren door de Great Hall in Christchurch in Oxford. En dat zie je direct als je die zaal een keer bezoekt. Met de kennis die je nu hebt, denk je direct, oh ja, dat is Harry Potter. Wat daar in Christchurch voor de eerste film wel echt werd gebruikt, is de trap naar die Great Hall. Het is de locatie waar professor Minerva McGonagall de eerste jaars in de film opwacht. Het is een werkelijk waanzinnige stenen trap die een hele leuke, mooie draai maakt naar de grote deuren van de hal. Toen ik Christchurch in 2004 bezocht, verbaasde ik me er toen al over hoeveel mensen geobsedeerd waren door die trap in plaats van die prachtige hal waar ze naartoe op weg waren. En ik kan je zeggen, dat had echt alles te maken met Harry Potter.
It's true then. What they're saying on the train. Harry Potter has come to Hogwarts.
Harry Potter.
Als je naar Oxford gaat, ga dan naar Christchurch. Maar vergeet ook die andere tour niet te boeken, waardoor je naar binnen mag bij de Divinity School en de Old Bodleian Library. De Divinity School is in Harry Potter en de Philosopher's Stone de zaal met de ziekenboeg. En de Old Bodleian Library is in de film inderdaad de bibliotheek. Twee weergaloze plekken met een enorme historie. En waar je ook echt niet binnenkomt als je niet ruim van tevoren online een tour hebt geboekt. Dus vergeet dat vooral niet te doen. Ik merk als ik op mijn klok kijk dat deze aflevering echt aan de lange kant begint te worden. En ik kan nog wel even doorgaan. Maar ik moet naast alle namen die ik al heb genoemd, ook die van John Williams even voorbij laten komen. Want de score die hij maakte voor Harry Potter en de Philosopher's Stone, de eerste in de reeks, is weer echt fenomenaal. Nou heeft die inmiddels 92-jarige maestro echt al heel veel topcomposities op zijn naam staan. Maar het thema van Harry Potter is gewoon magisch.
Thank you.
Harry Potter en de Philosopher's Stone beleefde zijn wereldpremière op 4 november 2001 in de Odeon Bioscoop op Leicester Square in Londen. En het was een waar spektakel. En ook de Nederlandse première mocht er echt zijn. De film werd op 20 november 2001 eerst in Vigiezeist vertoond en daarna ging iedereen lopend over die prachtige oprijlaan naar Slot Zeist dat voor de gelegenheid was omgebouwd tot Hogwarts, of Zwijnenstein, zoals we dat in Nederland zijn gaan noemen. Waar de film ook werd vertoond, overal werden records verbroken. In Engeland waren dat dagrecords, weekendrecords en weekrecords. Wereldwijd ging de film, die $125 miljoen had gekost om te maken, uiteindelijk over de $1 miljard bioscoopomzet heen. In Nederland kwam de teller in 2002 op bijna 2,2 miljoen bioscoopbezoekers. Waren het dan alleen maar hoogtepunten? Nee, nog niet eens. Harry Potter en de Philosopher's Stone kreeg 3 Oscar-nominaties. Onder meer voor het fenomenale werk van production designer Stuart Craig en voor de meesterlijke score van John Williams. Maar de film won niks. En dat gold ook voor de Engelse BAFTA's, waar de film geen van de 7 nominaties wist te verzilveren. Toch valt de impact van de eerste Harry Potter film niet te onderschatten, want er worden nog altijd duizenden dollars gespendeerd aan de film, aan de boeken en aan de merchandise. En mensen zijn bereid grof geld te betalen voor de fantasiewereld in de pretparken van Universal in Amerika, Japan en China en in Warner Bros. Studio Tour in Londen. En dan is er nog 1 filmlocatie waar ik je graag mee naartoe wil nemen. Nee, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Het is meer een combinatie van locaties. En dat begon allemaal in 2004, toen ik voor het eerst naar Engeland ging om Harry Potter locaties te bezoeken. Het doel van die reis was Gloucester Cathedral, omdat ik wist dat Harry Potter daar was gefilmd. En op weg naar Gloucester konden we mooi stoppen bij Chippenham, waar de 13e eeuwse abdij Lecoq Abbey ook zou zijn gebruikt voor de filmopname. Daar zou het leslokaal van professor Snape te vinden zijn. Nou moet je weten dat je tegenwoordig maar even hoeft te googlen om de wat bekendere filmlocaties eigenlijk zo te vinden. Maar 20 jaar geleden was dat echt anders. Dan moest je echt veel meer je best doen om de bevestiging te krijgen dat een film ergens was opgenomen. En dat gold dus ook voor Lecoq Abbey. Ik weet nog heel goed dat de gids die daar rondliep in eerste instantie heel open was. En hij bevestigde wat ik hem vroeg. Ja, die kamer daar die was inderdaad gebruikt in de film en dat was het lokaal van Snape. Maar een paar minuten later kwam hij er toch op terug. Ik geloof dat ik dat niet allemaal had mogen vertellen, zei hij. En of ik er voorlopig even niks mee wilde doen. Nou, ik heb 20 jaar gewacht ongeveer. Wel goed toch? Ook bij Alnwick Castle waren ze echt heel blij met alle publiciteit. Maar ze moesten kort na de opname van Warner de banier weghalen bij het kasteel waarop stond dat ze trots waren dat Harry Potter in hun kasteel was gefilmd. Heel gedoe met rechten en zo. Zo kan dat dus ook gaan, hè? Maar waarom ik dat nou tot het laatste bewaarde? Nou, omdat ik na het bezoek aan Lecoq Abbey en aan de kloostergangen van Gloucester Cathedral, maar ook aan de gangen van Durham Castle, meer dan 400 kilometer verderop, niet meer door van die prachtige gangen kan lopen zonder aan Harry Potter te denken en het thema van John Williams te neuriën. Zelfs toen ik een paar maanden terug in Lincoln Cathedral was, waar helemaal niet is gefilmd, en ik ook weer door vergelijkbare gangen liep langs de kloostertuin met het prachtige mooie groene gras, moest ik weer aan Harry denken. Aan de scène met de trol in de gangen. Aan de scène met Hedwig de uil in de tuin. Aan die magische wereld die daar echt voor je ogen weer tot leven komt. Met dank aan John Williams. En dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een overzicht van de filmlocaties uit deze aflevering vind je weer op de website seenit.com. En dan krijg je de hele handige GPS-locaties er mooi bij. Ik wil hier Jeff Jensen en Daniel Fearman even bedanken. Want zij schreven jaren terug een werkelijk geweldig stuk voor Entertainment Weekly, waar ik heel dankbaar gebruik van heb kunnen maken. Verder heb ik heel veel andere bronnen op het internet kunnen raadplegen, want als er ergens veel over geschreven is, dan is het wel over Harry Potter. Op de website fantastischefilmlocaties.nl vind je zoals altijd alle show notes terug, waaronder de links naar de websites van de verschillende locaties, voor als je ze wilt bezoeken. Tot slot nog even het volgende. Kijk, deze podcast is mij heel veel waard. Het is een geweldige uitlaatklep gebleken. Maar het is ook een beetje een uit de hand gelopen hobby, zoals ik het wel eens eerder heb genoemd. Ik denk dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. Mocht jij die ook zien en mij daarbij willen helpen, laat het me alsjeblieft weten. Voor nu, tot een volgende keer.